Na onze inleidende woorden van vorige keer over het onderwerp de gelijkenissen, mag ik u weer meenemen, ook aan het begin van deze avond, naar Matteüs 13. Omdat daar nou eenmaal de meest uitgebreide toelichting en verklaring gegeven wordt op de aard van de gelijkenissen. Vorige keer heb ik u verteld dat het niet eenvoudig is om uit te maken wanneer of waar we met een gelijkenis als zodanig te maken hebben. Maar eigenlijk is het zo dat speciaal gelijkenissen in de nieuwtestamentische zin van het woord zijn die verhalen die de Heer Jezus vertelt, die spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is niet helemaal hetzelfde als algemeen overdrachtelijk taalgebruik. Het is niet hetzelfde als als de beelden die gegeven worden in de uitspraken van de Heer Jezus, maar ook in uitspraken van anderen. Ik bedoel zo, ik zal het nog een keer zeggen, als Johannes de Doper zegt, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen en de bijl ligt aan de wortel van de boom. Daar kun je natuurlijk zeggen, de bijl aan de wortel van de boom is een gelijkenis, maar ik geloof niet dat dat de goede manier is om met die dingen om te gaan, omdat dat gewoon beeldend taalgebruik is. Dat is gewoon, het is wel typologie natuurlijk, maar het valt niet onder de gelijkenissen zoals we die in het Nieuwe Testament speciaal kennen. Want die vinden we in Matteüs, in het Nieuwe Testament dus eigenlijk, voor het eerst in Matteüs 13. En bij die gelegenheid worden ze ook gevraagd, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Waaruit dan op te maken valt, dat pas hier de discipelen opmerken dat de Heer in gelijkenissen spreekt, terwijl ze dat niet eerder gedaan hebben. Ze hebben dat niet eerder opgemerkt. Hoewel de Heer in voorgaande uitspraken, ook in de Matteüs-evangelie, heel wat beeldend taalgebruik gebezigd heeft. Dat wil zeggen, hij heeft heel wat beelden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in, ik noem maar wat, ik blader even wat, dan vind ik wel wat, Matteüs 7 bijvoorbeeld, vanaf vers 24. En ieder dan die deze mijn woorden doet en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En ieder die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Ik ken ook de berijmde versie van het psalm, die kent u toch ook, hè? Ja, een wijs man bouwde zijn huis op de rots en de regen stroomde neer en de vloed kwam. U weet toch dat ik op de zondagschool geweest ben, langzamerhand, daar heb ik deze liederen dan ook in een berijmde versie geleerd. Maar dit is niet een gelijkenis, zo zien we dat ook niet. Het is een voorbeeld wat gegeven wordt, een treffend voorbeeld, goed lijkend voorbeeld mag ik ook wel zeggen, maar daarom is het nog niet een gelijkenis, omdat het niet echt een verhaal is, zal ik dan maar zeggen. Maar in Matteüs 13 vinden we wel degelijk gelijkenissen waarvan dan gevraagd wordt, waarom doet u dat? En het antwoord wat we allemaal uit het hoofd zouden moeten kennen langzamerhand is het antwoord van vers 11. Omdat het u gegeven is. De vraag was, hè, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En het antwoord is, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Maar dien, tot wie de gelijkenis gesproken werd, dien is het niet gegeven. Want, en dan wordt er eigenlijk toegelicht, dat op deze wijze een vervulling gegeven wordt aan de profetie van Jesaja, die zei, horende hoort met, en verstaat niet, en ziende ziet, maar bemerkt niet, enzovoorts. Hetgeen dan besproken wordt tot en met vers 18 eigenlijk. Waarna alsnog de verklaring komt van deze eerste gelijkenis. Hoe dat ook zij, we dienen te concluderen dat gelijkenissen als zodanig niet de bedoeling hebben dingen duidelijk te maken. Dat gebeurde wel in die uitspraken over het huis op de rots en het huis op het zand, bijvoorbeeld in Matteüs 7. En de uitspraak, de bijl ligt aan de wortel van de boom, om dat voorbeeld dan maar te blijven gebruiken. Dat is natuurlijk ook iets duidelijks, hè? De betekenis is duidelijk. Als namelijk het Koninkrijk Gods komt, dan is dat als het ware de bijl die de boom, en dat is dan het Koninkrijk der mensen in het algemeen, die de boom zal omhakken. De boom is trouwens gewoon dezelfde boom als die uit Daniel, even denken, Daniel 4 zal dat zijn. Dacht ik, ja, Daniel 4, die boom namelijk, dat is Babel. En het is eigenlijk het laatste wereldrijk uiteindelijk. Die boom zal uiteindelijk omgehaakt worden. In het verleden is hij afgezaagd, strong staat er nog. Maar die zou weer uitschieten, het zou weer een boom worden. Dat is wat we in onze dagen zien. Nooit gehoord?
Ik
meen
dat het reisje uit die oude tromp, dat het iemand anders wacht.
Maar... Ik heb het niet over het reisje, dat was Jesaja 11. Dus ik was nou in Daniel en daar staat heel wat anders. Daar gaat het over een boom die heel erg lijkt op de mosterdboom uit Matthäus 13 overigens. Zodat ik echt wel bij mijn onderwerp blijf, aardig. Maar er was een boom in de droom van Nebukadnezar, bijgenaamd Nepi. Nebukadnezar, Katje noemen ze hem ook wel, maar dat is weer een andere verhaal. Maar die droomde over een boom, dat was hij eigenlijk zelf. Het was eigenlijk zijn koninkrijk ook, waarvan gezegd wordt dat het zou afgehouden worden. Hou die boom af, inderdaad. Maar niet definitief, want de boom zou weer, na zeven tijden, zou die boom weer uitbotten of zoiets. En dat is inderdaad in onze dagen zo'n beetje al langzamerhand aan het komen. Nog niet letterlijk de vervulling van die profetie in onze dagen. Maar dat is een kwestie van een weinig tijd. Om in de talen Kanaans te blijven spreken. Maar die boom die zal weer uitkomen. En in de toekomst zal die alsnog omgehaakt worden. Maar de grondgedachte is deze. Dat als het koninkrijk Gods komt. Dan zal die als een bijl inderdaad het koninkrijk van de mens in het algemeen. Het wereldrijk omhakken. En vandaar de bijl ligt aan de wortel van de boom. Hoewel de boom ook de vijgenboom zou hebben kunnen geweest zijn geworden. Heb je die? De vijgen, nee, niet om die werkwoorden letten. Die vijgenboom, dat weet u toch ook, hè? Als Johannes de Doper zegt erbij ligt aan de wortelenboom, ligt voor de hand dat hij in de eerste plaats denkt aan de bekende vijgenboom, Israël onder de wet, de ongelovige Joodse staat eigenlijk van die dagen. Niet dat de vijgenboom staat voor ongelovig, maar de vijgenboom staat wel voor de Joodse staat. En als die staat ongelovig is, dan zal de vijgenboom niet alleen verdorren, maar zou zelfs omgehakt worden, geoordeeld worden. Nou goed, maar dat is niet een gelijkenis. Maar hier in Matthäus 13 is dat wel het geval, daar hebben we wel van doen met gelijkenissen, waarin de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen niet geopenbaard worden, niet uitgelegd worden, niet geïllustreerd worden, maar waarin ze verborgen worden. Dat staat er, en daar houden we dus op, en bovendien blijkt het in de praktijk ook, want ik blijf zeggen, heel arrogant natuurlijk, maar is voor mij toch bekend, hè? Dat geeft dus niks. Maar ik blijf zeggen dat nauwelijks ergens zoveel onzin over verteld wordt als over de gelijkenissen. En als het even kan, presteert men het om precies de tegenovergestelde betekenis aan de gelijkenissen te geven dan die ze echt in de schrift hebben. Ja. Die bijvoorbeeld, ja, die vind ik te moeilijk om uit te leggen trouwens. Nu, maar ik wil wel een ander voorbeeld geven, maar hartelijk dank, dat is ook zo, die past me ook precies verkeerd toe, hè? Want dan, inderdaad, doet men ook precies andersom. Nou goed, maar een eenvoudig voorbeeld is de gelijkenis van, even een bladje omslaan, de gelijkenis van, die komt nog, ja, die vind ik ook te ingewikkeld om nu meteen als voorbeeld te dienen. Dus, maar, hè? Maar die komt nog. Hoewel ik beloofd heb dat ik die gelijkenissen van Matthäus 13 niet te uitgebreid zal bespreken, omdat ik dat vroeger alles veel uitgebreider gedaan heb, dus ik er niet zo meer van in om dat allemaal maar steeds te herhalen. Maar ik ga er wel op in, natuurlijk. Maar ik ga naar die van vers 44, Matthäus 13, vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborgen dien, en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Nou, de Bijbelse verklaring is uiteraard dat het gaat over een mens die een schat vindt. Die mens is uiteraard. Ja, ik krijg tenminste een goed antwoord, hè. Nee, ik zeg, de Bijbelse verklaring is uiteraard dat die mens is Christus. De akker is de wereld, dat staat hier niet, maar er staan een paar versen terug in verband met een andere gelijkenis. Dat staat namelijk in vers 38. De akker is de wereld. En in die akker wordt een schat gevonden. En de Heer vindt dus in de akker deze schat. Nou, het is niet de gemeente, het is Israël. Maar dat maakt nou nog even niet uit, hè. Maar het gaat erom, die mens is Christus. Terwijl de meest gangbare verklaring van deze gelijkenis precies andersom is. Namelijk, die mens, dat zijn wij uiteraard, want wij zijn toch mens, hè? En we horen elke zondag, nee, u niet, maar, nee, ik ook niet trouwens, maar anderen wel, die horen elke zondag, dat omdat ze mens zijn, moeten ze vooral menselijk zijn. Waarvan de logica mij volkomen ontgaat. Want als ze mens zijn, zijn ze menselijk, waarom zou je het moeten worden? Maar niettemin, er ligt nadruk op die mens, wij zijn allemaal mens en we moeten volkomen mens worden. En meer van dat soort onzin wordt erbij gebracht. En dan leest men in de Bijbel over een gelijkenis over een mens, dan zegt men ook, dat ben ik dus. En nou vinden wij een schat ergens. Kan niet schelen waar, want er let nooit iemand op. Maar we vinden die schat, en die schat is dan Christus, of de eeuwige zaligheid of zo. En we zouden alles moeten opgeven, alles verkopen, staat er. Want gemakkelijker gaat de rijke in, enzovoort, dat weet u. Dus er is wel een Bijbels argument bij te geven. En dan moeten wij alles opgeven om die schat te kunnen verwerven. Maar dat kan natuurlijk nooit. Maar het is wel de meest gebruikelijke verklaring. He, maar het kan natuurlijk nooit, want dat zou betekenen dat wij de wereld zouden moeten verwerven om daarin Christus te vinden. Terwijl iedereen toch langzamerhand wel zou moeten weten dat je de wereld niet kunt verwerven en dat je in de wereld Christus ook niet vindt. Het is gewoon, het is eigenlijk gewoon dwaasheid. Ja, neem me niet kwalijk, het is dwaasheid. Waarna er iemand zegt, maar Charles Haddon Spurgeon, de grote Spurgeon, die geloofde dat ook. En dan zeg ik, nou en? Jammer voor hem. Ik kon goed preken, ik kon het mooi vertellen, maar je had bij het verkeerde eind dan. Hè? Want daar hebben we niks mee te maken. We hebben te maken met wat er in de schrift staat. En de ellende is dat iemand een keer uitvindt, die mens, dat ben ik. En die schat is Christus, die we moeten zien te kopen op een of andere wijze. Door eigen verdiensten moeten we die zien te winnen. En zo draait men het hele Bijbelverhaal feitelijk om. Enzovoorts. En iedereen blijft iedereen maar napraten. Want het wordt dan steeds maar zo doorgegeven, zo, kritiekloos enzovoorts. Terwijl het een gedachte oplevert die volstrekt in strijd is. Niet alleen met deze gelijkenis, maar zelfs met de complete strekking van de schrift. Die zegt dat wij helemaal niks kunnen verwerven. En het enige wat wij kunnen, is ons overgeven aan degene die zelf met de prijs van zijn bloed de wereld koopt. En daarmee ook eventueel ons en Israël, of hoe het dan ook maar heten mag. Hij is degene die zich wat verwerft, niet wij. Want anders staat hij gaat heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Dat betekent dat wij Christus zouden moeten kopen of dat we de eeuwige zaligheid zouden moeten kopen. Tot laatst. Ja, je kunt wel vertellen we moeten alles opgeven wat we hebben opdat we Christus zouden gewinnen. Jawel, maar dat staat hier niet. En bovendien betekent het wat anders. Deze uitspraak, want die komt uit Filippenzen, min of meer. En daar betekent het inderdaad wat anders. Nou, hetzelfde geldt voor die volgende gelijkenis van die parel van grote waarde. Uiteraard, twee lijken op elkaar. Maar men draait ze volledig om. Zodat je maar weer ziet dat inderdaad nauwelijks een Bijbels onderwerp te vinden is waarover zoveel onzin verteld wordt als juist over de gelijkenissen. Niet alleen begrijpt men ze niet, men verklaart ze soms zelfs gewoon tegengesteld. Zodat je maar beziet hoe goed de Bijbelse waarheden erin verborgen zijn. Het geheim van de gelijkenissen, maar dat geldt voor alle verborgenheden eigenlijk, is dan ook dat men ze slechts kan vinden via de klare taal die op een andere plaats in de Bijbel gebruikt wordt. En dat is ook altijd het probleem wat we hebben bij de verklaring van deze dingen. Niet alleen van de gelijkenissen, maar altijd is dat het probleem wanneer we spreken over de zogenaamde verborgenheden. Omdat ze, de plaats waar ze genoemd worden, gewoonlijk verborgenheden zijn. En dan wel genoemd worden, maar ze blijven daar verborgenheden. We begrijpen ze pas wanneer ze op andere plaatsen in klare taal besproken worden. Zodat het waar is wat Petrus zegt over profetie in het algemeen. De profetie is niet van eigen uitlegging. En dat is met gelijkenissen ook zo. Die kun je niet verklaren als je die waarheden niet kent van buiten de gelijkenissen, zodat je ze in de gelijkenissen achteraf terugvindt. Zodat strikt genomen die gelijkenissen ons ook niks nieuws leren. Integendeel, wat ze ons leren is dat die verborgenheden, zal ik dan maar zeggen, al bekend waren in de dagen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de Heer kende ze. Daar gaat het maar om. De Heer kende ze. Maar hij openbaarde ze niet, hij demonstreerde dat hij ze kende. Maar op zodanige wijze dat niemand van de toehoorders ze zou kunnen begrijpen, maar ze zouden ze begrijpen later. En dat is de enige goede verklaring voor het verschijnsel van de gelijkenis. Ze geven de mensen raadsel op. Maar goed, dat heb ik u vorige keer al gezegd. Want de term voor de gelijkenis wordt zelfs met raadsel vertaald bij gelegenheid. Maar ik wil u, voordat ik op deze dingen verder inga, toch even meenemen naar het Johannes-evangelie. Ik ben bang dat ik er anders later nooit meer op terugkom. Johannes hoofdstuk 16. Bij de bestudering van de gelijkenissen, dat wil zeggen de gelijkenissen van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, daarbij valt op dat we geen gelijkenissen tegenkomen in het Johannes-evangelie. Wel in Matthäus, Marcus, Lucas en niet in het Johannes-evangelie. We vinden daar wel beeldspraak. We vinden zelfs uitgebreide beelden in het algemeen, maar niet in de vorm van gelijkenissen, maar in de vorm van de tekenen die de Heer doet. Want die term tekenen is tekenend voor het Johannes-evangelie. Daar doet de Heer een teken. Nou, hij doet er 8, als ik het goed onthouden heb. Ja. Hij doet daar 8 tekenen die dan vervolgens uitgebreid, zeer uitgebreid worden toegelicht en waaraan ook een geestelijke betekenis gegeven wordt. Al of niet duidelijk, maar die betekenis wordt eraan gegeven. Vandaar dat we geen gewone gelijkenissen vinden. Toch worden gelijkenissen wel genoemd in het Johannes-evangelie, dat is heel aardig. Dat is namelijk in Johannes 16, vers 25. Johannes 16, vers 25. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. De voorgaande dingen dus, hè. We hebben het nou even niet over gehad wat het is, dat komt. Maar er staat, deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrij uit van de Vader zal verkondigen. Nou, dat vers, dat zou je dus moeten leggen naast bijvoorbeeld dan Matthäus 13 vers 11, waarin er staat dat de gelijkenissen niet dienen om iets te openbaren, maar om iets te verbergen. En dat staat hier in Johannes 16 vers 25 ook. Want het spreken door gelijkenissen is het tegengestelde van het vrij uit van de Vader verkondigen. Zodat je weet dat de gelijkenissen ook van de Vader komen, maar niet vrij uit. Zodat de gelijkenissen weliswaar woorden van de Vader bevatten, maar ze bespreken niet vrij uit het onderwerp waar het over gaat. En daarom staat het hier tegenover elkaar. De Heer zegt, ik heb in het verleden uiteraard, in het voorgaande, door gelijkenissen tot u gesproken. We moeten meteen bijzeggen dat je die gelijkenissen dan toch hier in het Johannes-evangelie niet vindt. Maar we weten uit Matthäus, Marcus en Lucas dat de Heer dat wel degelijk gedaan heeft, door gelijkenissen te spreken. En u dient te bedenken ook dat deze uitspraak gedaan wordt, hier in Johannes 16, in de nacht dat de Heer verraden werd. Dat wil zeggen, aan het einde van wat wij dan noemen zijn aardse loopbaan. En terugkijkend zegt hij, deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Min of meer is dat inmiddels dan geweest. En wat nu verder zou moeten komen, zou zijn moeten komen na zijn opstanding. En dan zou niet meer door gelijkenissen, maar in klare taal gesproken moeten worden over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus, zegt de Heer, deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrij uit van de Vader zal verkondigen. En alleen deze uitspraak bewijst dus dat gelijkenissen niet de bedoeling hebben iets bekend te maken. Zeker niet om het extra duidelijk te maken, maar integendeel om het juist onduidelijk te maken. Vrij uitspreken zal pas later komen. En dan zeggen de discipelen later, vers 29. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Dat is een moeilijk vers, omdat het wat moeilijk in elkaar gestoken is. En waarschijnlijk is dat zo in de vertaling, omdat de vertalers zelf ook niet of nauwelijks begrepen hebben wat de Heer hier eigenlijk zei. Ze hebben de woorden wel zien staan en misschien de zinsbouw wel begrepen, maar dan toch niet helemaal wat de Heer zei, want anders zouden ze het wel wat duidelijker vertaald hebben. Maar de gedachte is namelijk dat de discipelen zeggen, nu spreekt gij vrij uit en zegt dus geen gelijkenis. Dat is dus een bevestiging van de gedachte van vers 25, dat gelijkenissen dus niet iets vrij uit zeggen. Maar op grond van dat de Heer nu hier niet in gelijkenissen spreekt, zeggen de discipelen tot de Heer, nu weten wij dat gij alle dingen weet. En daar moet je even bij stoppen. Wat staat daar nou? Nu spreekt gij niet door gelijkenissen, nu weten wij dat gij alle dingen weet. Wat dachten ze dan daarvoor? Als we nu weten dat de Heer alle dingen weet, omdat hij vrij uitspreekt. Wat was hun gedachte dan voorheen, toen de Heer in gelijkenissen sprak? Ja, ik test u even. Ik vraag me af of u dat ook leest, net als ik. Ik lees dus dat toen de Heer in gelijkenissen sprak, de discipelen van mening waren dat de Heer zelf niet wist hoe het eigenlijk in elkaar zat. En dat hij gelijkenissen sprak die zij immers niet begrepen, zodat ze tot de gedachte kwamen dat hij het wellicht ook niet begreep. Dat is leuk, en daar moet je even bij stoppen. Ja, daar wou ik er net even op ingaan. Heb u dat nou ook wel eens dat u... Ik hoop niet dat u dat hierover komt, maar ik hoop ook niet dat ik een antwoord krijg. Maar heb u dat nou ook wel eens dat u naar een spreker zit te luisteren en denkt, nou, daar begrijp ik nou helemaal geen bal van. Waar heeft die man het over? Weet u wel, vraagt uw buurman ook aan u, hè? Weet u wel. Waar heeft hij het over? Tegen de pauze, waar heeft hij het over? Heeft hij nog niet gezegd? Weet je hoe dat komt? Dat kan heel goed, dat u het niet begrijpt. Dat kan. Kijk, er zijn heel veel mensen die denken dan dat ze te dom zijn om de spreker te begrijpen. Nou is dat heel goed mogelijk, hoor. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Namelijk, de spreker is te dom om uit te leggen wat hij bedoelt. Nou, ik bedoel niet dom. Ik bedoel, hij mist gewoon de capaciteiten om uit te leggen wat hij bedoelt. Maar er zit nog iets anders achter. Hoe groot zijn capaciteiten ook zijn om iets uit te leggen, hij zal het niet kunnen uitleggen als hij het zelf niet begrijpt. Ik denk nog niet, dat komt niet voor, dat komt veel voor. Want zo werkt zoiets. Dat mag je eigenlijk niet verklappen natuurlijk, maar zo werkt zoiets. Als je zelf de dingen niet begrijpt, je moet erover praten, dan ga je er dus heel lang over staan te praten, dan vat niemand er wat van en dan denken ze van u dat u er zoveel verstand van hebt. Omdat zij het niet begrijpen, denken ze dat u er zoveel verstand van hebt. Dat is echt waar. Ik hoor dat wel eens aan op de radio, onderweg in de auto wel eens, door van die discussies op de radio. Dan weet ik zeker dat die mensen niet weten waar ze het over hebben, hoor. Eerlijk waar. En dan heb ik het nog niet eens over de bekende Bijbelcommentaren. Want dan denk ik ook vaak, die weten heel niet waar het over gaat. Komt gewoon voor. Ik weet niet of ze er zelf geen last van hebben. Ik denk wel, ze zullen waarschijnlijk per uur betaald worden. Of per woord. Nou ja, goed. Daar zullen we het verder maar niet over hebben. Maar de discipelen hadden de Heer in gelijkenis horen spreken. Nu spreekt hij vrij uit en zeggen ze, nu weten wij dat gij alle dingen weet. Zodat dat niet zeker was toen de Heer in gelijkenissen sprak. Zij begrepen het niet en zij veronderstelden, wat helemaal niet zo dom was, zij veronderstelden dat de Heer zelf ook niet wist hoe het zou zijn, dat er nog bij komt dat ze heel dikwijls geen antwoord kregen op de rechtstreeks gestelde vragen. En ik ben er stellig van overtuigd dat ze ook veel minder vaak goede antwoorden kregen op hun rechtstreeks gestelde vragen dan wij denken. Dat wil ik ook wel toelichten. Want de verborgenheid als zodanig begint namelijk met de dood en opstanding van Christus. Je kunt ook zeggen, het geopenbaarde houdt daarop. Maar je kunt ook zeggen, daar beginnen de verborgene dingen. Nou lezen wij bij gelegenheid in de evangelium dat de Heer spreekt over, er staat er dan ook, dat hij aankondigde dat hij zou lijden en op de derde dag opstaan. Daar heeft hij het dan over. Daar staat er dan, daar heeft hij het dan over. Maar nou, mijn vraag is vervolgens, waarom wisten ze dan toen het ging gebeuren niet wat er ging gebeuren? Want ze wisten het niet. Toch? En het meest vreemde is nog, je kunt zeggen, nou, ze verwachten het niet, het was de psychologische zaak. Ze hoopten dat het niet zou gebeuren, ze richtten zich er niet op, ze lieten het langs zich heen gaan, ze wilden het niet begrijpen. Dat kan, mensen luisteren selectief, die horen alleen wat ze horen willen. Vertel mij wat zeg. Hè? Mensen horen alleen wat ze horen willen. En zo was. Er is een leraar in de zaal, zie ik. Nou goed. Maar zo gaat het dan, zo gaat het dan verder. En, nou, maar goed, dat geldt hier niet. Want de Heer spreekt namelijk over zijn dood en opstanding ten derde dagen. Dat wordt ook genoemd in de evangelie. En dat ze dat dan niet begrijpen als het gaat gebeuren, is nog tot daar aan toe. Maar tegen de tijd dat de Heer gekruist werd, zou ze toch gedacht moeten hebben. Daar heeft hij het over gehad. Dat is waar ook. Wat een domme redenering is zo, maar dan zou ze toch te binnen geschoten moeten zijn. Daar heeft hij het over gehad. Laten we wachten tot de derde dag. Dan staat hij weer op. Hij heeft het kennelijk letterlijk bedoeld wat hij zei. Maar toen de derde dag was, toen bestonden ze het om tegen de Heer zelf te zeggen, die opgestaan was inmiddels, van en het is nu al de derde dag van dat deze dingen gebeurd zijn. Ze waren diepte neergeslagen, ze dachten er niet over om te gaan kijken bij het graf of iets dergelijks. Dat waren die Emmausgangers bijvoorbeeld. Nou, waarom wisten ze niet? Als het toch staat dat de Heer met hen sprak over het lijden dat komen zou en zijn opstanding in de derde dagen. Waarom wisten ze het niet? Antwoord is, omdat hij er wel over sprak, maar niet in klare taal. In beelden dus. Waarbij je moet bedenken dat de evangeliën zelf achteraf geschreven zijn. Het was niet een notuleren van wat er gebeurde op die momenten zelf. Het was een beschrijving achteraf. Dus achteraf kunnen die discipelen, Matthäus, Marcus of Lucas of Johannes eventueel, maar het waren Matthäus, Marcus, Lucas, hè, die konden achteraf best schrijven en zeggen, de Heer sprak met zijn discipelen over zijn dood en opstanding. Ja, dat wisten ze ook pas achteraf, want op het moment dat het gebeurde, begrepen ze dat niet. Waar hij het dan wel over gehad heeft. Nou, een mooi voorbeeld vind ik natuurlijk, nog altijd, het voorbeeld van de Emmausgangers zelf, waarvan uiteindelijk staat dat ze de Heer herkenden aan het breken van het brood. De commentatoren veranderen dat hoor. Die zeggen, ze herkenden hem aan zijn handen. Toen hij het brood brak en aanreikte, zagen ze de littekenen in zijn handen. Dat staat er niet. Er staat, ze herkenden hem aan het breken van het brood. En toen het brood gebroken werd en uitgedeeld, toen herkenden ze hem. Waarom? Ongetwijfeld omdat de Heer vlak daarvoor met hen gesproken had over het Pascha, over hoe de verlossing tot stand zou komen en over hoe ongezuurd brood zou gegeten worden op de avond van de 14e Nisan, waarbij het paaslam gegeten werd, toch? En hoe in diezelfde nacht de eerstgeborene gedood zou worden. Het is toch de Heer zelf, die eerstgeborene? Typologisch, hè? En hoe dan vervolgens 7 dagen lang ongezuurde broden gegeten zou worden en in ieder geval dus ook op de derde dag van dat die dingen gebeurd zijn. En de derde dag na de dood van de eerstgeborene in Egypte, zal ik dan maar zeggen, bij het eerste feest van ongezuurde brood, om zo te zeggen, op de derde dag, toen was het de 17e van de eerste maand, en toen trok Israël door de Schelfzee. En toen die Emmausgangers bij de Heer waren, en de Heer waarschijnlijk met hen over deze dingen sprak, was het ook de 17e van de eerste maand. En het was ook de derde na de 15e van diezelfde maand. En de derde dag dus na zijn kruisiging, enzovoorts. Zie? En dat gecombineerd met de lange redenvoering uit bijvoorbeeld Johannes 6, die ze dan ook waarschijnlijk gehoord hebben over, ik ben het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Werkt niet om de spijs die vergaat, maar, enzovoorts. En toen hij dan eindelijk het brood nam en het uitdeelde, toen ging hij eindelijk het belletje rinkelen. Typologie dus. Nou, en zo kan ik er nog wel een paar noemen, uiteraard. Het hele volk kwam aan de oever van de Jordaan. Toch? Sittim. En toen ze legerden zich daar. En op de avond van de derde dag, enzovoorts. En vervolgens, dat is de korte versie van het verhaal, hè? En op de avond van de derde dag, op de derde dag, dus Jozua 3 waar het allemaal staat, hè? En op de derde dag van dat ze daar gelegerd waren, zouden ze optrekken en achter de ark aan, door de Jordaan trekken enzovoort. Dus maar twee voorbeelden, maar ga zo maar door. En die derde erbij kunnen we al vergeten, want er zijn veel meer beelden die allemaal over diezelfde dingen spreken. Daaraan herkennen ze het. Het betekent dus dat kennelijk, ook als er staat dat de Heer met hen sprak over zijn dood en opstanding van tevoren, dat hij dat niet deed in klare taal, maar aan de hand van profetie of in het algemeen aan de hand van Bijbelse typen. Dat wil zeggen in het verborgene. Zodat ze het niet begrepen, maar achteraf pas, en pas na zijn opstanding eigenlijk, herkenden. En dat is de enige verklaring voor het ongeloof van de discipelen op de dag van de opstanding zelf. Zij konden niet geloven dat het zo was. Zij geloofden pas toen zij de Heer zagen. En dat ondanks wat de Heer er zelf over gezegd had. Maar dat komt omdat de Heer sprak in dit soort beelden. Vandaar dat de discipelen nu ook kunnen zeggen, in Johannes 16... Nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet. Dat gij inderdaad weet dus. Hè? En gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Ik zou de zin even om willen zetten om duidelijk te maken wat er echt staat. Er staat, gij hebt niet van nodig dat u door iemand ondervraagd wordt. Want dat is de gedachte. De gedachte is dat als mensen gelijkenissen horen, dan is het noodzakelijk dat er gevraagd wordt naar de betekenis van die gelijkenissen. En nu hij niet in gelijkenissen spreekt, maar vrij uit, nu is het niet nodig dat er naar gevraagd wordt. En dat is wat hier staat. Zodat weer hier staat dat gelijkenissen op zichzelf niks verklaren, maar in tegendeel, gelijkenissen hebben een verklaring nodig. Waarna vervolgens, maar ook in het voorgaande overigens, maar waarna de Heer vervolgens spreekt over de bedeling waarin wij, maar ook de discipelen, terecht zouden komen na de opstanding van Christus. Want er staat dan, in vers 32 is dat, ziet de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, ieder naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. Dat gebeurt, want zoals de discipelen eerst waren met de Heer Jezus, en zoals ze hem ook letterlijk volgden en dus letterlijk discipelen, namelijk volgelingen waren, zo was het later zo dat de Heer niet meer in hun midden was, sinds zijn opstanding, nee, sinds zijn dood eigenlijk al, maar ook na zijn opstanding was de Heer niet bij zijn discipelen. Hij verscheen af en toe aan hen, maar daar gaat het nou niet over. Hij was niet bij hen en hij is nog steeds niet bij hen en bij ons ook niet. Althans, niet lichamelijk. En dat betekent dat voor zover zij discipelen waren, waren ze dat later niet meer. Niet letterlijk althans, want ze konden hem niet volgen. Dat staat trouwens in Johannes 16, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Of Johannes 14 is dat geloof ik altijd. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval is het zo dat de Heer zou hen alleen laten en zij zouden dus zonder de Heer achterblijven en daardoor ook min of meer verstrooid worden. Dat is niet positief, dat is niet negatief, maar het is gewoon het noemen van de feiten, want de discipelen zijn als gezonden, als apostelen, want zo worden ze dan later genoemd, zijn als apostelen inderdaad verspreid geworden over de aarde, over de toenmalige wereld, om inderdaad het evangelie te prediken, onder andere. De Heer was niet meer in hen midden en ze waren aan zichzelf overgelaten. Alleen, de Heer was niet alleen, al leek het zo, omdat zijn discipelen niet meer bij hem waren. Want de Heer zegt, nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Hetgeen een openlijke uitspraak is over de Heer die naar de hemel zou gaan. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de uitspraak zo snel en zo summeer gedaan wordt, dat men het waarschijnlijk toch niet begrepen zal hebben. Maar het is klare taal. Namelijk, zij zouden niet meer bij de Heer zijn, de Heer zou dus alleen zijn en de Heer zegt, maar ik ben niet alleen, want ik ben bij mijn Vader. En dat komt overeen met de woorden van Johannes 14, de eerste verse. In het Vaderhuis zijn vele woningen en, nou goed, daar zal ik dan heen gaan, hè, is de gedachte. Maar dat zonder uitdrukkingen als opstanding en hemelvaart of verheerlijking te gebruiken, en daar gaat het maar om. En daarna vers 33 van Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, eerst in gelijkenissen en nu vrijuit, opdat gij in mij vrede hebt. Let dus op, hè. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Vers 33, dat sluit dus aan bij vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken door gelijkenissen. Stond daar. En in vers 29 staat, nu was het vrij uit. En er wordt weer op teruggekomen, deze dingen, eerst in gelijkenissen, later vrij uit, heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. En ook zou blijven hebben uiteraard. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben, dat is een vooruitwijzing op de dagen van onze bedeling natuurlijk, de dagen van het verborgen koninkrijk. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Daar zag het niet naar uit, maar daarom wordt het ook speciaal gezegd. Omdat als je moet afgaan op wat voor ogen is, dan zou je zeggen, Jezus van Nazareth heeft verloren, zo kijkt de wereld er ook tegenaan. Heeft niet de overwinning behaald, maar in tegendeel is gestorven vanwege zijn idealen, zegt men dan, of zoiets. Hè. Maar in tegendeel, het is andersom, de Heer heeft de wereld overwonnen. En dat is dan ook de prediking die hier als het ware wordt aangekondigd. En de bedoeling is dat we in die boodschap, dat de Heer de wereld heeft overwonnen, dat we daarin vrede zouden hebben. Hoewel die verstrooiing van de discipelen, omdat de Heer niet bij hem is, bij hen is, duidt op strijd, verdeeldheid in het algemeen, wordt er toch gesproken over vrede. En dat komt natuurlijk omdat de Heer toch bij hen zou zijn, maar niet lichamelijk, maar geestelijk. Maar dat is dit hoofdstuk en het voorgaande, waarin de voorgaande, meervoud zelfs, waarin immers gesproken werd over de komst van de geest, of beter, waarin gesproken werd over de aanwezigheid van de Heer bij de gelovigen, maar niet in lichamelijke gedaante, maar in een geestelijke gedaante wou ik zeggen, maar dat kan ik niet zeggen, hè? Maar in de geest. Zodat hij niet bij hen zou zijn zelfs, maar in hen, en daarin zouden zij vrede hebben. Misschien goed om, nu ik daar toch over spreek, over dit gedeelte, om even stil te staan bij de woorden die dan hier gesproken werden, want het zijn woorden waar nogal eens vragen over zijn. Ze hebben met het onderwerp niet zoveel te maken, maar nou ik er toch over spreek, kon ik er toch wel eens even op ingaan. Er staat dan in vers 22, en gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. Dat wil zeggen, de discipelen zouden droefheid hebben omdat de Heer zou weggaan, zou sterven. En ten hemel varen, verheerlijkt zou worden, heet het in het Johannes Evangelie trouwens hoor. Dat is één term voor verheerlijking of verhoging. En daar wordt zijn lijden en dood bij ingerekend. Hè? Dus gij hebt dan nu wel droefheid, omdat ik u niet zie, of omdat gij mij niet ziet. Maar er staat een, ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En het eigenaardig is dat wij misschien geneigd zijn hierbij dit vers te denken aan de wederkomst van Christus. Maar dat is het niet. Integendeel, het sluit aan bij de voorgaande hoofdstukken. Het spreekt namelijk over de uitstorting van de geest. Oftewel, het spreekt over de bekendmaking van de verhoogde Christus aan de gelovigen. Of nog anders gezegd, de opgewekte, de verheerlijkte Christus zou zich bekend maken aan de gelovigen. Zodat die gelovigen, de discipelen dus bijvoorbeeld, hem zouden zien, maar niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Geestelijk dus. Ja, zit je me nou moeilijk aan te kijken. Het is gewoon Hebreeën 2, om de andere keer dat ik hier ben, noem ik dat geloof ik, denk ik. Misschien moet dat, hè. Hebreeën 2. Namelijk, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. We zijn maar alleen, we zijn hier ook maar verstrooid. Hier op aarde. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Is per definitie zo, dus daar hoef je niet over te discussiëren. Het is nou helemaal zo, hè. Ja. En wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zien we nou wel of zien we niet? Het antwoord is, wij zien niet fysiek, maar wij zien wel geestelijk. Wij zien niet Jezus van Nazareth, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Kortom, wij zien Christus aan de rechterhand Gods. En niet met onze lichamelijke, stoffelijke oogjes, Maar wij zien de Heer via het woord waarin hij zich aan ons heeft geopenbaard. En het zijn juist die dingen die in de gelijkenissen verborgen zijn. Want nou praten we over een verborgen koninkrijk met een verborgen koning en een verborgen Christus enzovoorts. Hè? Zitten aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Dat zijn allemaal dingen die deel uitmaken van de verborgenheden van het koninkrijk. Nou, daar gaat het hier dus om. De Heer zegt dan ook, gij zult mij zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat betekent dat we dat beeld altijd zouden houden. We zouden altijd de Heer blijven zien, want het zien van die Heer is de oorzaak van die blijdschap. En er staat achter, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat betekent dat er ook nooit een eind komt aan het zien van die verhoogde Christus, uiteraard. Daarom gaat het niet over de lichamelijke verschijning van Christus, want dat verandert toch weer. Ook als hij verschijnt op de Olijfberg, dan komt er weer een dag dat hij daar niet meer is en dat men hem daar niet meer ziet, enzovoorts. En ook als hij toepast op de opstanding, klopt het niet, want hij verscheen in de opperzaal, jawel, en daarna was hij weer weg. En dan is er weer droefheid, want de Heer is er niet meer. Maar alleen het zien op de Heer in geestelijke zin is blijvend. En dat is niet alleen Hebreeën 2, maar dat is ook vooral Hebreeën 12, waar het zien op Christus de normale bezigheid is, om het eens zo te zeggen, van de gelovigen. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, Hebreeën 12 vers 1 en dan vers 2, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloof, die is gezeten aan de rechterhand Gods. Die, puntje, puntje, puntje dan, daar staat wat tussen, maar die is gezeten aan de rechterhand Gods. Ja, zien we dat nou wel of niet? En het antwoord is ja, maar niet met deze ogen. En daar wordt hierover gesproken, niet in gelijkenissen, maar in klare taal. En dus, niemand zal dan uw blijdschap van u wegnemen. Dat is dus een uitspraak over onze tegenwoordige bedeling. En dan verder, in die dag, en dat is het moeilijke vers waar altijd mee omgezeuld wordt. Dat zou je niet moeten doen, je zou het moeten laten staan waar het staat. En er niet mee omzeulen. En in die dag, wanneer we namelijk de Heer zullen zien en niemand onze blijdschap zal wegnemen, in die dag zult gij... En dan probeer ik meteen de klemtoon goed te leggen. Het lukt mij ook niet altijd hoor, maar ik probeer meteen de klemtoon goed te leggen. In die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. En daar zakt het al weg, het verse, zal hij u geven. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om of hij alles niet zal geven. Daar gaat het vers niet over. Het vers gaat over de vraag of wij als gelovigen, nee, beter nog, dichter bij huis blijven, of de discipelen, die later apostelen genoemd worden, of de discipelen zouden bidden, vragen dus, hè? Er staat ook, die dag zult gij mij niets vragen. De kwestie is dus of de discipelen zouden vragen aan Jezus van Nazareth, of dat ze zouden bidden tot, want zo staat het er dan, zijn Vader, dat wil zeggen zijn hemelse Vader. En dat is wat vers zegt namelijk, dat de gelovigen niet zouden bidden tot aan Jezus van Nazareth, niet zouden vragen aan Jezus om dit en om dat. Zo van, we zijn hier met 5000 man en we hebben niet meer brood dan 5 brood en 2 visjes, hoe moeten we daar nou mee? Waarna de Heer zegt, kijk eens even rond en laat ze zitten en kom eens hier en dat soort dingen. Nee, men zal niet vragen aan Jezus van Nazareth, de zichtbare, fysiek aanwezige Jezus, de mens, maar men zal vragen, men zal bidden in zijn naam tot de Vader. Dat wil niet zeggen dat wij als gelovigen niet zouden bidden tot de Heer Jezus, die aan Gods rechterhand uitermate verhoogd is, maar het betekent dat we door hem met vrijmoedigheid gaan tot de Vader. Dat wil zeggen, ons gebed is niet gericht op hem, maar via hem is ons gebed gericht op de Vader van onze Heer Jezus Christus zelf, zoals hij genoemd wordt in Efeze. Daar moet u niet moeilijk over doen, want in de praktijk is daartussen heel weinig verschil. Ik weet wel, er wordt over gediscussieerd per traditie, of men zou bidden tot de Vader, nou dat is geen probleem. Moet men ook bidden tot de Zoon? Er zijn sommigen die zeggen dat mag je niet doen. Want door de Zoon gaan we tot de Vader, dus bidden we tot de Vader. En daarna is altijd nog de discussie, als men zegt we mogen bidden tot de Zoon, dan zeggen we, moet men dan ook niet bidden tot de Heilige Geest, want God is toch een drie-enige God, je moet toch bidden tot alle drie personen van de Godheid, en dat soort dingen meer. En het antwoord wat daarop me gegeven wordt op de laatste vraag, is dan toch gewoonlijk dat men niet zou bidden tot de Geest, omdat het in de Bijbel niet voorkomt.
Nee, dat
wil ik niet zo. Ja. Ja. Maar het volgende punt is dat men weliswaar wat vraagt aan de Heer Jezus. Maar zodra de Heer Jezus Christus als de uitermate verhoogde gezeten is aan de rechterhand Gods, lezen wij in de Bijbel dat gebeden wordt tot God. En in de naam van de Heer Jezus Christus, bovendien, zegt de Schrift ons dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, voor ons bidt, net als de Geest, voor ons bidt, tot de Vader, zodat alle gebed uiteindelijk, aan wie je het ook adresseert, dat maakt niet uit, aan wie het ook adresseert, is een gebed tot de Vader in de hemel. En dat is wat de Heer tot zijn discipelen zegt. Want tot op dat moment hadden ze pakweg een jaar of drie, hadden ze achter Jezus van Nazareth aangelopen, en als er wat was, moesten ze hem vragen, want dat was de chef. Hoe zeg je dat? Ja, misschien, ja. Ik weet niet goed hoe je dat zeggen moet. De herder, dacht ik, maar dat is ook alweer overdrachtelijk taalgebruik. Maar die was de baas, zou ik dan maar zeggen. Dus de vraag is dan, en nou zegt de Heer, nee, er komt een dag, die dag die hij net genoemd heeft in vers 22, dan zult gij mij niets vragen, maar voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader, mijn Vader dus, hè, de Vader van de Heer Jezus Christus, al wat gij de Vader zult bidden, in mijn naam, overigens, zal hij u geven. Vroeger was het de Heer Jezus die gaf aan zijn discipelen. En die zegt, dat is niet meer zo. In de toekomst zal de Vader u geven. Waarmee dus bepaald niet nadruk ligt op al wat de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Daar ligt de nadruk niet op. Dat mogen wij dus ook niet doen, want dat betekent het vers niet. Het vers betekent dat al wat er gebeden zou worden, wordt niet gebeden aan Jezus, maar er wordt gebeden tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, opdat Hij u geven, en ik weet niet of u het merkt, maar ik citeer uit Efeze 1, hè? Ik wil het wel even lezen, Efeze 1. Vindt u een voorbeeld van een Bijbelsgebed in onze tegenwoordige bedeling? Efeze 1, vers 16, waar de apostel zegt, ik houd niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, niet opdat de Heer Jezus Christus, maar opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, maar waar is de Vader van? Wel van de Zoon gewoon, hè? Dat is niks moeilijks. Hè? De Heerlijkheid staat hier, terwijl er zou moeten staan de Zoon, zodat u ziet dat hier God de Vader is van de verheerlijkte Zoon, uiteraard. Want dat is dan de betekenis, hè? En de Heere Jezus Christus is immers die verheerlijkte, vandaar dat het zo staat in een parallel. Hè? De God van onze Heere Jezus Christus is dezelfde als de Vader der Heerlijkheid. Wat is dan heerlijkheid? Dat is de Heere Jezus Christus, uiteraard, hè? Nou goed, verder dan, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, ook wel genoemd de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van de Zoon. Nou ja, een beetje vrij vertaald, maar dat is wat er staat. Het gebed wordt gericht tot de Vader. En dat gaat uiteraard via de Zoon. En nog sterker staat het eigenlijk in hoofdstuk 3, vers 14, het andere gebed in Efezebrief. Efeze 3, vers 14, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader. En dat is het eind van het vers, want de rest hoort er niet te staan. Nee, dat is mijn, waar kijk je nou weer verwijten? Het is mijn schuld, of niet? Er staat gewoon, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Hij is in het algemeen de Vader, niet alleen van onze Heer Jezus Christus, maar daardoor ook van ons, en uiteindelijk van de hele nieuwe
schepping in elk geval. Er staat gewoon Vader. Dus niet ik buig mijn knieën tot de Heer Jezus Christus, maar ik buig mijn knieën tot de Vader. Enzovoorts. Vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Dan gaat het dus ook weer over de Zoon. Maar het gebed wordt gericht tot de Vader. En dat is wat de discipelen geleerd wordt in Johannes 16. Want in die dagen vroegen ze aan de Heer Jezus, maar de Heer zegt, vanaf nu zul je bidden tot de Vader in de hemel. En dat is precies wat in onze dagen gebeurt. Wij kennen de Heer niet op aarde. Nee, ik bedoel, wij wel op aarde, maar we kennen niet een Heer die op aarde is, dat bedoel ik. En we kunnen dus niet optelefoneren of weet zoiets, hè. Dat gaat nou eenmaal niet. Hij is hier niet. En dus richten we ons niet tot hem, niet tot Jezus om zo te zeggen, maar we richten ons tot de Vader van onze Heer Jezus Christus in de hemel. En dat is wat hier dan gezegd wordt. En daarmee richten we ons tot degene die in de hemel is, in plaats van degene die op aarde openbaar is. Nou, dan laat ik het maar bij. En dan zou ik terug moeten naar Matthäus 13. Kan het nog, broeder, of gaan we nou eerst koffie drinken?
Nog vijf minuten.
Gaan we nog 5 minuten terug naar Matthäus 13. In Matthäus 13 vers 11 lazen wij het bekende antwoord op de vraag. Waarom gelijkenissen? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Dat wil zeggen dat die gelijkenissen handelen, allen, in het algemeen dus, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Verborgenheden staat dan in het meervoud. Echter in parallele schriftplaatsen, dat wil zeggen in Marcus 4 vers 11, vinden we hetzelfde verhaal, iets korter vermeld. Ook een beetje een andere volgorde. En nog wat andere gelijkenissen zelfs. Maar in Marcus 4 vinden we ook vanaf vers 1 de gelijkenis van de zaaier. Nou ja, in vers 2 staat dan, en dan leren hun veel dingen door gelijkenissen. Dat is ook zo'n soort opschrift. Nou komen gelijkenissen. En dan komt hier net als in Matthäus de eerste. En hij zeide in zijn lering tot hen, hoort toe, ziet een zaaier, ging uit om te zaaien. En dat zijn wij ook niet uiteraard, maar dat is ook de Heer die uitging om te zaaien. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Maar dan staat er in vers 10. En als hij nu alleen was, dus daar is de schare niet meer bij, vragen hem degene die omtrent hem waren, met de 12, want het waren er niet 12, maar veel meer dan 12. Zij vragen hem naar de gelijkenis. Waarom zouden ze dat doen? Omdat ze het niet begrepen, hetzelfde verhaal dus, hè. En dus hier was het inderdaad nodig dat er naar gevraagd werd. Dat is precies wat in Johannes 16 dan ook gezegd wordt door de discipelen. Toen hij een gelijkenis sprak, moesten wij vragen. Maar nu niet meer. Maar hier wordt gevraagd en dan zegt hij, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, maar degene die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Ja, omdat het hen uiteraard niet gegeven is. Opdat zij ziende zien en niet bemerken. Zij zien wel. Wat ze zien raakt hun netvlies. Ik heb het al gezegd, geloof ik. Wat ze zien is de Heer in een bootje die vanaf de zee het volk toespreekt op de oever. Ze begrijpen niet wat er gebeurt. En dan staat er, en opdat zij horende horen en niet verstaan. Omdat de gelijkenissen helemaal niks duidelijk maken. Integendeel, ze verstaan het niet. Opdat zij zich niet de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. Dat betekent niet dat ze niet tot bekering mogen komen, maar het betekent, want dat weet je gewoon uit de rest van de schrift, het betekent dat het niet de bedoeling is dat degene die hem verwerpen en die hem niet als koning willen, dat die alsnog komen tot aanvaarding van die Heer, want zij worden daardoor verhard. Wie de Heer afwijst, wordt daardoor verhard en verblind. En dat is een verschijnsel wat niet alleen in die dagen zich voordeed, want het deed zich ook voor in de dagen van Jesaja en daarna, maar ook in onze dagen vind je precies hetzelfde verschijnsel. Ik sta soms verbaasd hoe slecht mensen luisteren en hoe slecht zij zien. En dan denk ik wel eens hoe dom zij zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn hoe verblind ze zijn in hun ongeloof. Want ik ben er stellig van overtuigd dat de meeste discussie over Bijbelse onderwerpen niet voortkomt uit het zoeken naar waarheid, maar uit een streven om de waarheid niet te hoeven aannemen, omdat er te veel vraagtekens bij blijven staan. Men zet ze er zelf bij dus. Daarom zeg ik altijd, discussiëren heeft weinig zin. Als men de tijd neemt om de schrift te onderzoeken, komt men vanzelf tot de waarheid, of men komt tot afwijzing van de waarheid. En dan houdt het op. Daarna valt er ook niet mee te praten. Dat is waar we dikwijls tegenaan lopen. Nou, en dan staat er in vers 13. En hij zei dan, weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? Zie je wel, wordt nog even duidelijk op gewezen dat als je deze gelijkenis al niet kent, dan kun je de andere zeker niet begrijpen. Want deze eerste, die van de zaaier, is inderdaad een van de meest eenvoudige gelijkenissen die er is. Ik ga maar zo voor de hand. Maar goed, hij wordt nog toegelicht en daarom wordt hij ook uitgelegd. De zaaier is die het woord zaait, enzovoorts. Waarbij niet eens gezegd wordt dat het de Heer zelf is, hoewel dat zo is. Waarbij je maar weer ziet dat ook de toelichting, ook de verklaring van de gelijkenis in de praktijk nog niet al te duidelijk is. Maar het was in die dagen ook nog niet de bedoeling. En dat heb ik u vorige keer ook gezegd. Maar waar het nou even om gaat is dat in vers 11 van Marcus 4 staat dat het gaat over de verborgenheid, enkelvoud, van het koninkrijk Gods. Terwijl in Marcus 13 vers 11 staat dat het gaat om verborgenheden, meervoud, van het koninkrijk der hemelen. Degene die denken dat als er een letter anders staat, dan is het ook wat anders, die gaan hier dus de mist in. Huh? Zeg ik iets verkeerds? Nee, het is Marcus 4 vers 11 en Matthäus 13 vers 11. Ja, ja, ik verspreek me wel vaker, hè. Blijkbaar wel, hè? Nou, dat kan niet wel weer. Goed. Maar verborgenheden van het koninkrijk, laat ik de laatste uitdrukking weg, hè. Verborgenheden van het koninkrijk heet het in Matthäus. In Marcus heet het verborgenheid van het koninkrijk. Dat is helemaal geen tegenstelling. Het betekent gewoon dat de verborgenheid van Marcus 4 onderverdeeld kan worden in de verborgenheden. De verschillende aspecten van hetzelfde ding dus. Er is niks moeilijks aan. Dat is hetzelfde als dat je spreekt over het woord Gods of over de woorden Gods. Of het boek, de Bijbel, of de boeken van de Bijbel. Het is toch hetzelfde. Het meervoud of het enkelvoud maakt dus geen verschil. En verder heet het een koninkrijk der hemel en het ander heet koninkrijk Gods. Betekent hetzelfde uiteraard, want we kennen in de Bijbel de uitdrukking die in de hemel woont. En wie is dat?
God.
Klaar. Als het koninkrijk der hemel is, dan betekent het uiteraard, omdat het een koninkrijk is op aarde, betekent het uiteraard dat het dus een koninkrijk is waarvan de oorsprong in de hemel ligt. Koninkrijk der hemelen heeft dan de strekking van een koninkrijk dat uit de hemelen zal komen en genitivus van oorsprong. Nee, ik weet wel, er wordt heel verschillend gedacht over die uitdrukkingen koninkrijk der hemel en koninkrijk Gods, dikwijls. Er zijn ook wel een boek over volgeschreven. Maar het vreemde is dat men het toch altijd over eens is dat de uitdrukking koninkrijk der hemelen de uitdrukking is voor een koninkrijk op de aarde. Dat heeft mij altijd verbaasd. Ik denk, ik wil het wel geloven, maar hoe maak ik mezelf en de mensen dat wijs? Maar het is ook zo. Het is terecht, omdat de uitdrukking niet betekent koninkrijk in de hemelen, maar het betekent een koninkrijk wat uit de hemelen naar de aarde komt. Een koninkrijk wat dus niet op aarde wordt opgericht, maar wat in de hemel wordt opgericht en wat vanuit de hemel nederdaalt naar de aarde, zoals in Openbaring 21 het bekende Nieuwe Jeruzalem, maar het is het koninkrijk, uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Zodat het nederdalen van het koninkrijk niks anders is dan de openbaring van het koninkrijk uit de hemel naar de aarde. Maar Vandaar dan ook koninkrijk der hemelen. Maar waarom heet het koninkrijk der hemelen? Ja, omdat het een koninkrijk is wat door God wordt opgericht. In de hemel, uiteraard. Het wordt opgericht door degene die in de hemel woont. En daarom heet het ook koninkrijk Gods. Daarom heet het ook, maar niet in de Bijbel, het Messiaanse Rijk. Die uitdrukking vindt u namelijk niet in de Nederlandse Bijbel. Hoewel het hetzelfde is als het koninkrijk van Christus. Dat kan natuurlijk wel, want dat komt wel in de Bijbel voor. Het Messiaanse Rijk, koninkrijk van de Messias, is volstrekt hetzelfde. Omdat de Messias namelijk in de hemel woont. En daar zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En het is zijn koninkrijk, want de Vader geeft het koninkrijk aan de Zoon. Zodat het koninkrijk Gods is, of het koninkrijk van de Zoon. Zo heet het ook letterlijk in de Bijbel. Of het is het koninkrijk der hemelen, omdat het uit de hemelen naar de aarde komt. Je kunt dus verschillende namen voor gebruiken. En de Bijbel doet dat. Goed, dan laten we het eerst bij, want wij moeten koffie drinken. Wij spraken dus even over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen en over de verborgenheid van het koninkrijk Gods. En hoewel je dat verschillend spelt, is de strekking van de uitdrukking dezelfde. Het meervoud spreekt gewoon over de onderdelen van het geheel, de onderdelen van het enkelvoud. En koninkrijk der hemelen is nou eenmaal een koninkrijk van God, die nou eenmaal in de hemelen woont. Zodat de uitdrukking wel anders is, maar de betekenis van de term is uiteindelijk dezelfde. Dat wil zeggen, het is het koninkrijk. Het gaat over de verborgen dingen van het koninkrijk. Daarna hebben we een uitdrukking die daartussenin ligt in Lucas 8... Vers 10, ik zoek hem met opzet even op, zodat we tegelijkertijd zien dat in alle drie de synoptische evangeliën die gelijkenissen genoemd worden en dat bij alle drie gezegd wordt dat ze zijn om de verborgenheden van het koninkrijk te verbergen. Want daar vinden we Lucas 8 vanaf vers 4 de gelijkenis van de zaaier. Het is overal dezelfde, hè, waar het mee begint. Matthäus, Marcus, Lucas, begint allemaal met die van de zaaier. En hier vragen de discipelen hem in vers 9, wat mag deze gelijkenis wezen? Ik vind het mooi gezegd, hè? Wat mag deze gelijkenis wezen? Met de handen in het haar van, wat mag dit nu weer zijn, hè? Nou, en hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, in vers 10. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Waarna volgt de verklaring van de gelijkenis. Dit nu is de gelijkenis, dubbele punt. Het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en zalig worden. Enzovoort. Er komt dus een verklaring van de gelijkenis. Maar het hele gebeuren is één grote demonstratie van de aard en wezen van de gelijkenissen. Er wordt iets in verborgen, daarom moeten ze verklaard worden. En daarom komt er ook een verklaring die overigens lang niet duidelijk is, maar die in het licht van de latere Nieuwtestamentische boeken, speciaal de brieven, wel degelijk duidelijk wordt. Want daar, in die brieven vinden we de verborgenheden geopenbaard. Trouwens niet alleen in de brieven, maar natuurlijk ook in handelingen. Alleen, daar valt het niemand op, omdat het zo langzaam en systematisch gebeurt. Maar daar gebeurt het wel. Want juist in het boek Handelingen vinden we het uiteengezet hoe de gedachte of de lering van een geopenbaard koninkrijk, beter nog, laat ik het nog beter zeggen, hoe de prediking van een geopenbaard, dus een openbaar koninkrijk, plaatsmaakt voor de prediking van een verborgen koninkrijk. Dus een verandering in de strekking van de prediking. Let wel, de prediking blijft gelijk dat degene die leed en stierf vanuit de dood opstond, gezeten is aan de rechterhand des vaders en dat hij een koninkrijk heeft ontvangen. De vraag is alleen, hoe ziet het koninkrijk eruit? En de aanvankelijke verwachting was een geopenbaard koninkrijk. En dat verwachten we nog, een geopenbaard koninkrijk. Maar inmiddels wordt de prediking een prediking niet van een openbaar koninkrijk, maar van een verborgen koninkrijk, wat dan gewoonlijk wordt aangeduid als de gemeente. Zegt overigens niet zoveel, dat laatste woord, omdat als het gaat in de toekomst om een geopenbaard koninkrijk alsnog, dan heten die gelovigen samen ook nog steeds de gemeente. Alleen het is dan een andere gemeente. Maar goed, dat doet nog niks de zaken verder. Maar het principe is dus dat van verborgenheden. Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel in Matteüs. Verborgenheid van het Koninkrijk Gods in Marcus. En weer verborgenheden, meervoud, van het Koninkrijk Gods in Lucas 8. Voor degenen die elke andere letter zien als de aanduiding van een ander begrip, zijn er nu grote problemen, want de Heer vertelt 3 keer een gelijkenis over de zaaier, en dat zou dan 3 keer over een verschillend koninkrijk gaan, waarna de vraag is, hoeveel koninkrijken zijn er eigenlijk? Toch? Dan kom je dan bij terecht. En echt, er zijn er die dat leren, maar persoonlijk vind ik dat het bijna onmogelijk is om daarover te discussiëren. Het gaat uiteraard over het koninkrijk. En hoe dat dan genaamd wordt, wel, wij kennen er ook verschillende uitdrukkingen voor. Dat is een heel normaal verschijnsel. De verborgenheden dus die hier genoemd worden. Daar komt er nog bij dat dit de eerste keren zijn dat in de Bijbel het woord verborgenheid, oh nee, beter hoe dat in het Nieuwe Testament, dat begrip verborgenheid genoemd wordt. Want als ik neem u nou mee naar overal waar de gelijkenissen beginnen, Matteüs, Marcus, Lucas en eventueel Johannes. Maar als ik u wat mee wil nemen naar de schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waarover de verborgenheden gesproken wordt, zou ik net zo goed terechtgekomen zijn bij deze 3 schriftplaatsen. Matteüs 13, Marcus 4 en Lucas 8. Waarna de volgende keer zou geweest zijn die van Romeinen 11, waar gesproken wordt over de verborgenheid dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Hetgeen een beschrijving is van de situatie van Israël, het Joodse volk zullen we dan maar zeggen, in onze dagen, waarbij een gedeeltelijke verharding gekomen is over het volk, waarbij dan de gedachte ook is dat een ander deel niet verhard is en dus wel degelijk tot geloof komt in de Heer Jezus Christus enzovoorts. Maar goed, dat is één van de verborgenheden van het koninkrijk. Daar zijn er uiteraard veel meer, maar aangezien dat ons onderwerp niet is, ga ik er niet verder op in. Maar ik zal mijn lijstjes even nalopen, dan noem ik er een paar zo voor het gemak, hè. Maar dat is de zijlijn hoor, maar noem ik even, hè. De Romeinen 11 vers 25, daar gaat het over een verborgenheid, namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, begrijp je me goed. Het is geen verborgenheid dat Israël verhard zou zijn in onze dagen. Want Israël als volk is een ongelovig volk en op grond van het ongeloof wordt het en is het verhard en daarmee verblind. Verhard wil zeggen dat er eelt op zit en de eelt zit op de trommelvliezen en het eelt zit ook over de ogen, wat een beetje raar gezegd is, maar dat is wel de gedachte. En verder is het hart verhard uiteraard, zodat het niet ontvankelijk is. Niet zacht is, hè? Het is niet zachtmoedig, maar het is niet ontvankelijk voor de Heer Jezus Christus. Maar de waarheid is, de geopenbaarde waarheid is dat Israël verhard zou zijn. De verborgenheid houdt in dat Israël als volk weliswaar verhard is, maar zet je de loep erop, hè? Zet je vergrootglas erop, dan blijkt het zo te zijn dat niet het hele volk, maar een deel van het volk verhard is. Dat is het grootste deel uiteraard. Maar er is een ander deel wat niet verhard is en wat dus wel degelijk komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is een verborgenheid, want dat staat niet in het Oude Testament te lezen zo. En daarom wordt het in Romeinen 11 vers 25 verklaard. Waarna de uitdrukking, of waarna de verborgenheid genoemd wordt in Romeinen 16 vers 25... waar gesproken wordt over de openbaring van een verborgenheid, en dat blijkt te zijn mijn evangelie, zegt Paulus. Een uitdrukking die vele malen vaker voorkomt, maar dat betekent dat de prediking van de apostel Paulus de prediking is van een, dan wel de verborgenheid. Dat woordje een, dat moet ik eigenlijk weglaten. Het is gewoon prediking van verborgenheid. Welke? Altijd dezelfde. Die van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, er zijn er natuurlijk ook die geen verborgen koninkrijk kennen en die zeggen dat verborgenheden gewoon waarheden zijn die eerst niet bekendgemaakt zijn en daarna wel. Wat tamelijk onzin is, dat meen ik echt, omdat alle waarheden eerst niet bekend zijn en daarna wel. Zodat je dan het woord wel kunt weglaten. Nooit gehoord van de voortschrijdende, ook wel genoemd progressieve, godsopenbaring. Nee, dat is een heel ingewikkelde term. Wat zit je moeilijk te kijken allemaal? Ja, dat is dus een heel ingewikkelde term voor iets wat zo vanzelfsprekend is dat je die eigenlijk je mond over moet houden. Het veronderstelt namelijk dat God zo langzamerhand zichzelf geopenbaard heeft aan de mens. Eerst het een vertelt, toen nog eens wat anders en toen weer wat aangevuld en zo. Ja, wat dacht u dan? Dat is toch vanzelfsprekend, hè? Natuurlijk gaat dat zo. Je moet ergens beginnen en langzamerhand komt er steeds meer bij. Maar het is niet zinvol om de term verborgenheid dan toe te passen op al die waarheden die eerst niet bekend waren en daarna wel bekend gemaakt worden. Omdat het voor alle waarheden geldt. Dan zouden alle waarheden eerst verborgenheden zijn en daarna zouden ze geopenbaard zijn. Maar dat is niet zo, want de Bijbel gebruikt de term niet zo. Dan kunnen wij wel denken of willen of afspreken onder elkaar, maar het is onjuist. Bij de bestudering van de schrift blijkt namelijk dat verborgenheid de term is specifiek voor dat deel van de heilsgeschiedenis die niet tevoren letterlijk is aangekondigd. Het is wel aangekondigd, maar niet letterlijk. Dat wil zeggen, we vinden in het Oude Testament wel verwijzingen naar de roeping van de gemeente, maar het is nooit zo gedaan dat men zou begrijpen wat de gemeente voor een ding is. En dus is het in het Oude Testament verborgen. En ook als in het Oude Testament over verborgenheden gesproken wordt, gaat het altijd om dezelfde verborgenheden. De verborgenheden namelijk van de tijd die ligt tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Zodat er uiteindelijk echt maar één verborgenheid is. En de verborgenheden zijn onderdeel of aspecten van de verborgenheid. Ik kan u dat niet bewijzen in één avond. De enige manier om dat te doen is de verborgenheden stuk voor stuk te bestuderen. En dan kom je aan het eind tot de conclusie dat ze allemaal bij elkaar horen en dat het uiteindelijk één en dezelfde grote verborgenheid is. Maar daarvoor moet je het eerst bestuderen. Maar de ellende is dat velen een definitie maken van het begrip verborgenheid en het dan pas gaan bestuderen. En dan alle dingen verklaren in overeenstemming met de definitie van het begrip. En dat is het grote misverstand. Dat is waar de hele wetenschap mank aan gaat, overal, en de theologie in het bijzonder. Men spreekt eerst vast wat het zal zijn, dat spreekt men onder elkaar af. En daarna begint men de Bijbel te lezen. En verklaart alles binnen het kader wat men eerst heeft opgesteld. Dat is de grote fout. Men zou de Bijbel moeten lezen en vervolgens komen tot de vaststelling van de kaders. Of om te komen tot vaststelling van kaders en lijnen enzovoorts. En dan zal blijken, als we die verborgenheden bestuderen, dat ze inderdaad aspecten zijn van één en dezelfde verborgenheid. De verborgenheid, enkelvoud namelijk, van het Koninkrijk God, zoals genoemd bijvoorbeeld in Marcus 4. En er hoort bij de prediking van het evangelie van Paulus, dus de prediking namelijk dat de Heer Jezus Christus als de opgewekte uit de dood inderdaad het koninkrijk heeft ontvangen, maar dat is nog niet van Paulus. Want de verhaal van Paulus is dat hij dat koninkrijk heeft ontvangen in de hemel. Dus dat wil zeggen niet geopenbaard op aarde, maar in de hemel, aan de rechterhand Gods. Daar staat de troon, niet in Jeruzalem, maar uitsluitend tot op heden, zolang als deze bedeling duurt, in elk geval in de hemel, zodat het koninkrijk niet openbaar is en dus ook niet van deze wereld is, maar zoals de Heer zei, uiteraard niet in Matthäus, Marcus en Lucas, maar wel in Johannes, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zal het dat dan nooit zijn? Jawel. Maar dan praten we niet meer over de verborgenheden of de verborgenheid van het koninkrijk Gods, maar dan spreken we over de openbaring van het koninkrijk Gods. En dat vinden we niet in de gelijkenissen, maar in tegendeel in de klare taal van het Oude Testament. Daar dient ook het Oude Testament voor. Als je het wat ruw zegt, wat algemeen, sommige mensen begrijpen het niet hoor, maar als je het algemeen zegt, is het eigenlijk zo dat we een grote vraag hebben. Waarom namelijk hebben wij een Bijbel die uit twee delen bestaat? Dat wil zeggen, de Tenach, hoe verweet zoiets, het Oude Testament, hè? En daarna een aanvulling, een appendix, een aanvulling. Waarom is dat? Omdat in het Oude Testament iets niet gezegd werd of mocht worden of kon worden. En pas achteraf Nadat die dingen die niet verteld waren tot stand gekomen waren, worden ze bekendgemaakt. En dat is Matteüs tot en met Openbaring. En inderdaad, Matteüs, Marcus, Lucas enzovoorts, de synoptische evangeliën, net zo goed, omdat ze net zo goed spreken over een Heer die opgewekt is uit de dood en zit aan de rechterhand Gods. Alles bij elkaar. Ja, je kunt niet zeggen, het ene boek spreekt wel over Christus aan de rechterhand Gods en het andere niet. Dat kun je niet zeggen. Je kunt niet van tevoren zeggen, het mag daar wel over gaan of het mag daar niet over gaan. Het punt is dat ik spreek over de boeken als zodanig. De boeken in hun geheel spreken over de Christus aan de rechterhand Gods in de hemel. Zodat daarbij niet uitgesloten is dat diezelfde boeken ergens in een of ander hoofdstuk, of in meerdere hoofdstukken, ook spreken over de verwachting van een aardskoninkrijk. Er zijn mensen die zeggen namelijk, aangezien in de dagen van de Heere Jezus het verborgen koninkrijk en onze bedoeling verborgen was, heeft de Heer er dus niet over gesproken. En kun je dat dus niet vinden in Matteüs, Marcus, Lucas en zelfs Johannes, zeg maar dan. Dat is dwaasheid. Allemaal dwaasheid. Het is allemaal niet begrijpen hoe taal in elkaar zit en hoe een boek in elkaar zit enzovoorts. Al deze dingen van het Nieuwe Testament zijn geschreven nadat de Heer gezeten was aan de rechterhand Gods en het verborgen koninkrijk begonnen was. Of beter, nadat het koninkrijk begonnen was. Maar omdat het voorlopig een verborgen koninkrijk zou blijven, moest de aard van dat verborgen koninkrijk toegelicht worden en dat begint al in Matteüs. Al was het maar via de gelijkenissen, maar veel uitgebreider trouwens, hoor. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Maar zo is dat wel. En het Nieuwe Testament eindigt dan inderdaad met het boek Openbaring, want dat is waar het om gaat. De vraag is aan de ene kant, hoe zit het met het verborgen koninkrijk? En de vraag is aan de andere kant, en wanneer wordt het dan openbaar? En hoe wordt het dan openbaar? En dat vind je dus in Openbaring. Wat voor velen zo'n moeilijk boek is, maar dat komt omdat het niet echt het laatste boek is van de Bijbel, historisch gezien, maar omdat het gewoon aansluit bij de oud-testamentische profetieën en dat er gewoon in geleerd wordt dat de oud-testamentische profetieën alsnog in de toekomst vervuld zullen worden en dat dus een koninkrijk van de Messias op aarde zal openbaar worden. En als je dat niet gelooft, op voorhand niet, dat zijn er heel veel die dat op voorhand niet geloven, nou, dan moet je wel zeggen, Openbaring is een moeilijk boek. Maar Openbaring is niet moeilijk, het boek is ook niet moeilijk. De theologie die men voor die tijd heeft opgebouwd, die is moeilijk, want die klopt niet. En die is zo moeilijk omdat geen mens er wat van begrepen heeft. Zo gaat dat. Dat zijn wat scherpe woorden, scherper dan ik ze bedoelde overigens. Maar zo steekt het wel in elkaar. Het hele Nieuwe Testament is de openbaring van deze verborgenheden. En niet alleen de openbaring ervan, maar ook uitgebreide toelichting, het hoe en waarom, alles wat ermee samenhangt, wordt daarin vermeld op een of andere wijze. Nou goed, hoe dat ook zij, het centrale thema van het Nieuwe Testament is inderdaad dat de Heer Jezus Christus gezeten is, niet op de troon van zijn vader David, maar op de troon van zijn vader in de hemel. En eerlijk waar, dat staat in elk Nieuw Testamentisch Bijbelboek. En het wordt aangehaald elke keer uit dezelfde oud-testamentische schriftplaatsen, Psalm 2 en Psalm 110. Andere volgorde, Psalm 110, Psalm 2 en daarna ook nog Psalm 8. Ja. Ja, en meer natuurlijk, maar dat is het centrale thema. Nou, en dat is eigenlijk het evangelie van Paulus. Want Paulus is degene die dat gegeven uitbouwt. Er zijn anderen die er alleen maar naar wijzen, zoals Petrus bijvoorbeeld, maar het is Paulus die dat gegeven uitbouwt en de praktische consequenties daarvan onderwijst enzovoorts. Zodat we deze uitdrukkingen van de verborgenheden dus ook hoofdzakelijk vinden in de Paulinische brieven, maar is ook niks verwonderlijk, omdat het hele Nieuwe Testament hoofdzakelijk bestaat uit Paulinische brieven. Juist, en dus hoofdzakelijk uit het evangelie van Paulus. Nou, dat heet dan zo in Romeinen 16 vers 25, waarna het een en ander wordt toegelicht in de eerste Korinthebrief. Nou, 1 Korinthe 15 wil ik dan speciaal noemen, omdat in 1 Korinthe 15 gesproken wordt over deze verborgenheid, dat wij zullen wel niet allen ontslapen. Denk erom, ik geef u niet alle schriftplaats. Ik geef maar iets, hè. Romeinen 11 was de verhouding voor een deel over Israël. Romeinen 16 zegt, het is het evangelie van Paulus. En 1 Korinther 15 zegt, de verborgenheid is dat wij niet alle zullen ontslapen. Want er zullen er levend overblijven tot de toekomst des Heren, waarna de gemeente wordt opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Wat een verborgenheid is, want dat wordt nergens geopenbaard in het Oude Testament. Nee, het wordt wel gezegd in het Oude Testament. Maar het wordt niet geopenbaard in het Oude Testament. En het wordt zeker op typologische wijze voorgesteld in het Oude Testament. Maar zonder het Nieuwe kun je dat in het Oude Testament niet terugvinden. Hoe zou je weten wat die twee broden in de hand van de priester betekenen? Die twee eerstelingenbroden die bewogen worden samen met de hoge priester voor het aangezicht des Heren. Hoe zou je weten wat dat betekent? Staat er toch niet bij? Nee, je kunt het alleen weten uit het Nieuwe Testament. Over die gemeente van eerstelingenbroden, die een dubbel deel ontvangt, want een eersteling is een dubbele. Die telt voor twee, dus zijn het twee broden. En de gemeente is in de hand van de hoge priester van het nieuwe verbond. Het is er maar één, dus of het nou hoge priester is of niet, maakt niet uit. We kennen de Heer Jezus Christus, in wiens hand de gemeente is, zal ik dan maar zeggen. En omdat hij beweegt en dus leeft, bewegen wij, want wij leven in hem. En wel voor het aangezicht des Heren. Vanuit het Nieuwe Testament kun je het zo verklaren, vanuit het Oude niet. En daar gaat het maar om. Het staat dus wel in het Oude, maar het wordt niet in het Oude geopenbaard. En inderdaad, ook specifiek, niet alleen de roeping van de gemeente, maar ook specifiek de opname van de gemeente, wordt zelfs in tamelijk klare taal in het Oude Testament genoemd. Alleen, er wordt niet gezegd de gemeente. Er staat ook niet gemeente van eerstelingen, er staat ook niet het lichaam van Christus. Maar daar worden andere termen voor gebruikt. Ik ga ze niet noemen, want ik vind het helemaal niet nodig om dat nou te doen. Maar het staat er wel. En daar gaat het maar om. Maar niet geopenbaard. En daarom heet het in 1 Korinther 15 een verborgenheid, dat we zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden om de Heer tegemoet te gaan in de lucht, bij de bekende bezuin. Want de Heer zelf, met een stem, met een geroep, met de bezuin Gods, nederdalen van de hemel, en dat is heel wat anders dan wat in het Oude Testament geopenbaard was, dat namelijk de Heer zelf zou nederdalen van de hemel, maar zou komen op de Olijfberg, om vandaar de gelovigen te verzamelen, beginnen we op dat tijdstip, om de gelovigen te verzamelen uit de volkeren, en in ieder geval waar het gaat om Israël, om hen te brengen in het beloofde land, enzovoorts. Maar dat de Heer ook in de lucht zou verschijnen, om ook daar, niet op aarde of op een berg, maar zelfs in de hemel, dat is geestelijk dus, hè, om in de hemel te verschijnen, om daar een volk te verzamelen, ja, dat staat niet in het Oude Testament. Nou ja, het staat erom, het wordt er niet geopenbaard, zo bedoel ik dat, hè. Het staat er wel hoor, maar het wordt niet geopenbaard, maar in het Nieuwe Testament wordt ons dat geopenbaard. Bijvoorbeeld in 1 Korinther 15, et cetera. Namelijk, dan hebben we nog Efeze 1, waar de verborgenheid genoemd wordt in Efeze 1, waar staat in vers 9 dat het de bedoeling is om tot in, ik zeg het maar meteen zoals het echt zou moeten staan, dat het Gods bedoeling is dat de verborgenheid van zijn wil is om tot in de bedeling van de volheid der tijden, die moet overigens nog komen, die komt hierna, alle dingen, het heelal namelijk, tot één te verzamelen. En alle dingen bestaat uit twee, namelijk, dat is de grofste verdeling van alles, hè? Twee, namelijk hemel en aarde. En dan staat er om beide dat het in de hemel is en dat het op de aarde is, te brengen onder één hoofd, want zo ongeveer staat het er. Dat is in ieder geval de betekenis van de terminologie daar. Zodat daarmee meteen gezegd is dat dat koninkrijk van Christus eerst, want dat wordt eerst genoemd, een hemels koninkrijk is, en daarna komt het ook op de aarde. Dat lees je daar gewoon in. Staat hetzelfde in als in het Onze Vader. Uw koninkrijk komen, hoe dan? Wel, u wil geschieden gelijk in de hemel, dat is dus eerst, alzo ook op de aarde. Waarna Johannes zag het nieuwe Jeruzalem nederdalen vanuit de hemel naar de aarde, dan zijn we weer rond. Precies hetzelfde verhaal. En het zijn inderdaad twee bedelingen. Want in onze bedeling, de bedeling der verborgenheid, en dan ben ik inmiddels in Efeze 3. In de bedeling der verborgenheid, dat is letterlijk de vertaling van Efeze 3 vers 9. Er staat gemeenschap, geloof ik, der verborgenheid. Dat is een misverstand, hoor. De bedeling der verborgenheid moet het zijn. Dat is namelijk de tegenwoordige bedeling. En daarna volgt alsnog de bedeling van de volheid der tijden uit Efeze 3 vers 3. En deze twee bedelingen maken beide samen deel uit van de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Daarna komt weer een bedeling, dat is die van het geopenbaarde Koninkrijk, ook wel genoemd de 1000 jaren, wat een beetje een misverstand is, het millennium, maar in ieder geval het geopenbaarde Koninkrijk, maar dat maakt geen deel uit van de verborgenheden uiteraard. In de gelijkenissen wordt dan ook nooit gesproken over het geopenbaarde Koninkrijk zelf. Wel over hoe het openbaar wordt. Want terwijl het openbaar wordt, is het uiteraard verborgen. Dat begrijp je toch, hè? Als het niet verborgen zou zijn, hoeft het ook niet geopenbaard te worden. Dus terwijl het geopenbaard wordt, is het nog verborgen, zodat de openbaring van het koninkrijk zelf nog wel genoemd wordt in gelijkenissen. Maar het te zijn het geopenbaarde koninkrijk zelf, kom je nooit tegen in gelijkenissen. Integendeel, zodra het zover is, houden de gelijkenissen op. Soms heel abrupt. Nou, dan hebben we natuurlijk nog Efeze 5, waar zelfs gesproken wordt van de grote verborgenheid. Dat klopt natuurlijk. Er staat, deze verborgenheid is groot, doch, en ik vertaal het nou maar even zelf. Er zijn meer die dat doen, heb ik gemerkt, hè. Vertaal het maar even zelf. Er staat, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Het gaat namelijk over dat man en vrouw één vlees zouden zijn. En ondanks de goede voorlichting die ik vroeger gehad heb, heb ik toch altijd wat moeite gehad met de uitdrukking van wat betekent dat precies. Maar achteraf heb ik geleerd dat het ook niet goed te begrijpen is, omdat de uitspraak dat man en vrouw één vlees zijn, dat is een uitspraak die weliswaar in de Bijbel gebruikt wordt, al in verband met Adam en Eva, maar er wordt uitdrukkelijk gezegd dat het een uitspraak is uiteindelijk over de gemeente. Christus en de gemeente namelijk, waarbij Christus de man is uiteraard, en de gemeente is de vrouw, en die zijn één vlees in de betekenis van één lichaam. En toen begreep ik de uitspraak in Genesis, zodat je maar beziet dat de eenheid van Christus en de gemeente al verborgen is in Genesis. Wat was het? Genesis 3, geloof ik. Of is het echt? Ja, Genesis 3. Dacht ik. 2. Staat er niet bij? Nee? Nee, ik doe het uit hoofd, dus ik zoek het niet eens op. Staat er wel bij. Nou goed. Hartelijk dank, Genesis 2, vers 24. Ik jou toch niet had. Of de IJzermaar, ik zal even je naam noemen. Rekenen we straks wel af, hè? Nou. Deze verborgenheid is groot. Dit is de grote verborgenheid eigenlijk, namelijk Christus en de gemeente. Want als ik zou vragen, wat is eigenlijk de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen? Wat is nou het belangrijkste daarvan? En je moet het kort zeggen, dan moet je zeggen de gemeente. Dat is niet heel erg nauwkeurig, hoor. Maar in het algemeen is dat correct. Het is niet erg nauwkeurig, omdat de verborgenheid ook spreekt over een volgende bedeling, waarin deze gemeente allang bij de Heer is. Nou, allang. Maximaal 40 jaar, terwijl onze tegenwoordige bedeling 1993 jaren verondersteld wordt te duren. Alles bij elkaar. Nee, van 360 dagen per stuk. Ik heb niet gezegd waar het begon, dus ook niet gezegd wanneer het ophoudt. Dus krijg ik dat weer. Maar in ieder geval is het zo dat het antwoord op de vraag, wat is de verborgenheid van het koninkrijk, is, dat is Christus en de gemeente in plaats van de koning en zijn geopenbaarde koninkrijk. Het is Christus als hoofd in plaats van koning, van de gemeente in plaats van koninkrijk. Waarmee ik in één keer gezegd heb dat Christus wel degelijk de koning is van de gemeente, hoor, overigens. Maar dat is niet bijbels taalgebruik. Daarom zouden we het ook niet zo moeten doen. Maar dat is de verborgenheid. Achter het plaatje van de koning die over de hele aarde zal regeren, daarachter ligt verborgen het plaatje van het hoofd, wat staat boven, regeert over, wat staat boven het lichaam. En zoals de koning in de toekomst het leven geeft aan het koninkrijk, zo is het het hoofd wat nu leven geeft aan het lichaam. En dat is de grote verborgenheid. En de hele positie en roeping van de gemeente is het onderwerp van het Nieuwe Testament eigenlijk, omdat de roeping van Israël en de volkeren puur gewoon het oud-testamentische thema is. Je vindt het dus wel in het Nieuwe Testament, natuurlijk. Al was het maar om aan te geven dat de gemeente niet Israël is en dat de gemeente niet de wereld is. Daarom wordt die wereld en Israël en de roeping van Israël en de bekering van de volkeren, daarom wordt het wel genoemd in het Nieuwe Testament. Maar hoofdzakelijk om aan te geven dat dat niet behoort bij de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat laatste, de roeping van de gemeente in onze dagen, dat is het onderwerp van het Nieuwe Testament. Nou, dan hebben we nog, even kijken, wat hebben we nog? De verborgenheid van het evangelie. Nou goed, dat sla ik maar even over. Colossense 1, dat is ook een heel mooie. Colossense 1 vers 27. Die moet ik even opzoeken, want die ken ik niet helemaal uit het hoofd. Colossense 1. Waar in vers 26 de verborgenheid genoemd wordt. En daarna in vers 27. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is. Openbaring is immers het tegenovergestelde van verborgen, verbergen. Dus maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, niet aan de wereld, niet aan de ongelovigen, niet aan het volk, niet aan degene die op de oever staan, maar alleen aan degene die samen met de Heer in hetzelfde schuitje zitten. Dat is de gemeente dus, hè? Scheepken onder Jezus' hoede. Dat schip is het schip van Jona eigenlijk. Later gebruikt door... Nee, later gebruikt door de apostel Paulus. Maar die leed er ook schipbreuk mee. Dus nou ja, goed. Maar hij kwam wel aan de andere oever. En Jona benaderde inzien ook. En de discipelen trouwens ook. Die hebben het bootje ook nog eens gebruikt. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Oké. Okay. Ja. Nou. Dus nu geopenbaard aan zijn heilige, aan wie God heeft willen bekendmaken, aan die anderen dus niet. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid. Want een geopenbaard koninkrijk is heerlijkheid. Heerlijkheid is trouwens synoniem met koninkrijk, hè? Maar een geopenbaard koninkrijk is heerlijkheid. En een verborgen koninkrijk lijkt voor ons gebrek aan heerlijkheid. Maar de waarheid is andersom, namelijk in dit verborgen koninkrijk gaat het juist om de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid. Het is een veel grotere heerlijkheid in een verborgen koninkrijk dan in een geopenbaard koninkrijk. Waarom? Omdat in een geopenbaard koninkrijk de koning slechts bij of met de gelovigen is. Zoals de Heer met de discipelen was in Johannes 16. Maar in een verborgen koninkrijk is de Heer niet met de gelovigen, maar in de gelovigen. Dat staat hier ook. Ja, in Johannes staat het ook, hoor. Johannes 14, 15, 16. Het gedeelte waar ik de avond min of meer mee begonnen ben. Maar hier staat het ook, hè. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, niet onder Israël, onder de heidenen. Welke is, dubbele punt, eigenlijk. Wat is die verborgenheid? Wat is die rijkdom der heerlijkheid van die verborgenheid? Dat is Christus in u, staat er, hè. Christus in. Vertaald met onder u. Ja? Ja, wat is dat voorhoeven vertaling? Darby? Ja, dat zal wel, ja. Goed. Het is hetzelfde, hoor, eigenlijk. Nee, er was een afspraak dat als u in het meervoud staat en er staat in voor, dan vertaalt men dat met onder. Hebben ze gewoon afgesproken ooit. In de zin van te midden van u lieden. En daarom staat hier ook onder u. Er zou dan eigenlijk moeten staan u lieden, om aan te geven dat u in het meervoud staat. Dat hebben ze weer niet gedaan, dus het is wat lastig. Maar aan het onder kun je weer zien dat u meervoud is. Dat is voor de taalkundigen onder u. Hè? Nee, het maakt verder niks uit. Maar, het is, maar daarmee verklaart waarom ik het alsnog vertaal met in. Want de gedachte is niet alleen de Christus in uw midden. Dat is juist de verzwakking van, wat er, van waar het om gaat. Want Christus in uw midden, dat zou ook het geopenbaarde koninkrijk geweest zijn. Weet u wel? De hele wereld gegroepeerd, alle volkeren gegroepeerd rondom Jeruzalem. De navel, het hart der aarde, waar de Heer op de troon zou zitten. Nee, en bij de kerk wordt hij dan geacht in Rome te zitten of zoiets. Maar daar hebben ze zo lang een ander neergezet omdat de troon vakant was. Nou goed, laat me zitten. Hè?
De stadhouder.
Hè? De stadhouder. Ja, de plaatsvervanger van God of zoiets. Hè?
Dat is er niet.
Daar hebben ze een plaatsvervanger neergezet. En hebben de Rooms-Katholieken nog mazzel. Die hebben maar één plaatsvervanger van God. Hè? Nee, nou ja, dat maakt het verhaal maar zelf af. Hè? U weet wat er nou verder komt, toch, hè? Ja, die hebben maar één paus. Maar zal je gedacht zijn hoeveel pausen ze in het protestantisme hebben? Kopie, ja. Ja, dat is van Philips, dat weet u toch, hè? Dat is ook heerlijkheid. Productieoverschot Philips Eindhoven, dat kent u toch? Kopen. Nee?